Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 70, het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, en ik ben nooddruftig, arm en naakt. 70, het eerste en het derde vers. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En vervolgens lezen we uit de psalmen. We lezen een gedeelte uit de 22e psalm, de eerste 22 versen. Na de schriftlezing zingen we psalm 38, het tweede vers: Want uw pijlen doen mij dragen bittere plagen, zij door grieven, vlees en been. 38, het tweede vers. Psalm 22, een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte, doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Ze schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpe, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld. Een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Ze schouwen het aan, ze zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het 19e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Johannes 19, en daarvan de versen 23 en 24. Johannes 19, vers 23 en 24, waar wij Gods woord lezen. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Ze zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken om de Heere om zijn zegen te bidden. En dan willen wij ook nu weer in onze gebeden onze zieken aan de Heere opdragen. Dat is zuster Gramse nog altijd in het ziekenhuis in Zeist en broeder Achterberg nog altijd in het diaconessenhuis in Utrecht. En verder zijn uit het ziekenhuis weer thuisgekomen zuster Schuurman en broeder Kraaienbrink. Zoeken wij Gods aangezicht in gebed. Heren, als we in deze morgen uw heilig aangezicht mogen zoeken, laat dat dan in oprechtheid mogen zijn. En ook in een besef van diepe afhankelijkheid. Het is toch waar, wat zouden wij als gij ons niet helpt en bijstaat en draagt en verzorgt. Dan is alles van onze kant misschien zo. Dan is alles van onze kant gebrekkig en dan is het tekort. En dan zal het wat de geestelijke dingen betreft en wat het heil van onze ziel aangaat in ieder geval ontoereikend zijn. Ach Heere, trouwens, als het er werkelijk op aankomt, uw woord laat ons dat weten, dan hebben we nog niet eens een gedachte uit onszelf die we kunnen denken en er geen enkele beweging uit onszelf die wij kunnen verrichten en geen enkel woord uit onszelf dat wij kunnen spreken. Zo afhankelijk zijn we. Zo op u aangewezen, op u onze schepper. Want u, de schepper, moet ons ook van dag tot dag onderhouden. En alles geven wat we nodig hebben voor het natuurlijke leven en zeker ook voor het geestelijke. En daarom, Heere, in die afhankelijkheid willen we dan tot u naderen. Laten we het diep beseffen. En dan komt daar nog bij dat wij, alhoewel wij goed door uw hand geschapen waren, door de zonde geheel en al verdorven zijn. En daarom ook onwaardig. Onwaardig dat ge nog aan ons zou denken, dat ge nog een zegen zou geven. We hebben het verbeurd. En niet alleen in het verleden, maar het is zelfs ook zo, Heere, dat wij op dit ogenblik, nu wij tot u naderen, nog tot alle boosheid geneigd zijn. Niet alleen ligt daar vanuit het verleden, vanuit de afgelopen week en van veel verder terug, ook al ja van ons hele leven, schuld en ongerechtigheid. Maar we hebben bij ons en we dragen met ons een verdorven hart. En daar komt alleen maar ongerechtigheid uit voort. En daarom, zoals uw woord ons dat voorhoudt, we zijn geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. En als dat door u in rekening zou worden gebracht, en als het daarmee zou samenhangen of u ons wel of niet zou zegenen, Heere, dan zou er geen zegen zijn. Dan liet u ons los en dan was het voor altijd beslist. En dan zou een eeuwige nacht ons deel zijn. Heere, doordring ons daar ook van. Geef dat niet alleen, als we dat zo zeggen, taal van onze lippen zal zijn. Maar dat ook de vertolking mag wezen van wat er leeft in ons hart. En dat we het ook nog billijken en rechtvaardigen als u ons zou voorbijgaan. En toch, Heere, we mogen op grond van uw eigen woord en op grond van uw eigen oproep in uw woord, hoewel we onwaardigen en alles verbeurd hebbende zondaars zijn, in de naam van de Heere Jezus Christus toch tot de troon der genade naderen. En we mogen u toch bidden om uw ontferming. Heere, laat dat dan ook oprecht mogen zijn. En laat het dan ook inderdaad een naderen in het geloof mogen zijn. In het geloof dat u zelf permissie geeft om tot u te komen. In het geloof dat u ook de hoorder der gebeden zijt. En dat u om Christus wil aan zondaren uw onverdiende gunst wilt bewijzen. En als we dan zo tot u komen, Heere, willen we u ootmoedig erkennen en dankzeggen voor al dat goede wat u ons reeds gegeven hebt. En voor al de zorg die u aan ons besteed hebt. En vooral de trouw zoals die in ons leven ook blijkt. Waar voor anderen de levensdraad werd afgesneden, daar zijn wij nog in het heden der genade. En Heere, hoe spoedig kan het gebeuren dat ons einde er is. Alom en telkens weer zien we het en zijn we er getuigen van dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat niemand wordt overgeslagen. En elke keer worden we er ook weer bij bepaald hoe schielijk en onverwacht dat moment daar zijn kan. Wilt u ons leren om haast te maken om onze levenswil? En wilt u ons ook leren om die kostbare genadetijd die wij van u krijgen tot op dit ogenblik toe te benutten om ons heil, ons waarachtig heil te zoeken? En waar zouden we het dan zoeken? Toch alleen bij u, de bron van alle leven en van alle zaligheid. Heere, wij bidden van u, geef dat we het voorrecht mogen zien dat we niet alleen nog in het land der levenden zijn, maar dat we ook nog onder het woord van het leven mogen verkeren. En dat we vanmorgen ook nog weer mogen horen van de Heere Jezus Christus die zich vernederd heeft, die zich tot in de dood vernederd heeft, die arm geworden is om zondaren rijk te maken en om doodschuldigen het leven te schenken. Laat ons hart openstaan voor die boodschap. En geef ons de overtuiging, de diepe innerlijke overtuiging dat alleen in de borg van Golgotha ons ware geluk gelegen kan zijn. Dat wat de wereld ons aanbiedt uiteindelijk niet anders dan één teleurstelling zal zijn. Maar wat gij in Christus geopenbaard hebt, Heere, dat stelt immers nooit teleur. Geef ons in het horen naar uw woord een waarachtig hart. En geef ons in het spreken van uw woord de woorden, Heere, die nodig zijn om te vertolken wat gij ons wilt openbaren. Laat uw geest ons leiden in spreken en in luisteren. En wilt u het ons aan niets doen ontbreken. Heere, geef ons een gezegend uur. Geef ons te ervaren dat gij tegenwoordig zijt. En dat uw werk ook onder ons voortgaat. Mogen we er zelf zo bij betrokken worden, Heere, dat wij onder die bearbeiding van uw geest mogen verkeren. En dat dat heil dat in Christus is ons ten deel valt. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zegen ons, Heere, en vergeef ons al onze zonden. Troost in droefheid, sterk in een moeitevolle weg. Geef uw hulp en uw bijstand te ervaren, Heere. Ook als de levensweg zorgelijk is, als er verdriet kwam, als er rouw is. Heere, er moet soms zoveel verwerkt worden. Wilt u genade geven om dat ook in uw kracht te kunnen. En wilt u helpen en zorgen. Zegen onze zieken, dragen ze aan u op, Heere. Waar ze zich ook bevinden, ergens thuis of in een ziekenhuis of in een verpleeginrichting. Waar ze ook mogen zijn, Heere, wees hen nabij en goed. We danken u dat u ook in deze week broeder Achterberg hebt willen sparen toen er een moment was waarop het wat hem betreft toch wel erg kritiek was. Maar u hebt zijn leven ook toen nog weer willen beschermen en u hebt hem doorgeholpen. Laat er nu ook verdere genezing mogen zijn en wil hem naar lichaam en ziel gedenken. We bidden u ook voor zuster Gramse die toch ook heel wat zorgen heeft en bij wie het allemaal niet zo gaat zoals ze zou wensen. Heere, wij vragen van u dat ze het in uw handen mag leggen en dat ze op uw heil mag hopen. En dat ze ervaren mag dat gij aan haar denkt, ook wat haar lichamelijke noden betreft. Maar bijzonder toch ook wat haar ziel betreft. Genees ook haar en wil ook haar uw genade bewijzen. We danken u ook voor die anderen die in het ziekenhuis waren, maar die weer naar huis konden terugkeren. Broeder Kraaienbrink en zuster Schuurman. Heren, mogen zij ook ondervinden dat u goed en genadig zijt. En laten ze verder op u hopen. En als er dan nog anderen zijn die reden hebben om uw naam te danken en te erkennen voor ondervonden goedheid. Heren, laat dan inderdaad ook uw naam geëerd en geprezen worden voor al dat goede wat u geeft. En als er nog weer anderen zijn die zorgen en die moeite hebben, heren, laten ze dat ook daar brengen waar geholpen kan worden en waar inderdaad een helper is, namelijk bij u. En aan de troon van uw genade. Zorg gij zo voor ons, Heere. Niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 22e psalm en daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 22. Het 8e en het 9e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd en mijn beenderen kan ik tellen één voor één. En toen hebben ze de Heere Jezus ook nog van zijn klederen beroofd. En dat hebben de krijgsknechten, de soldaten gedaan. Die hebben in het lijden van de Heere Jezus ook een plaats. En keer op keer in de leidersgeschiedenis lezen we van wat die krijgsknechten, wat de soldaten hem hebben aangedaan. We lezen van hen dat ze erbij waren toen Jezus gevangen genomen werd. We lezen van hen dat zij Jezus bespot hebben daar in het rechthuis van Pilatus. Het waren die soldaten immers die hem een doornenkroon opzetten en een rietstaf in de hand gaven en een purperen mantel omhingen en die toen op hun knieën voor hem vielen en spottend tot hem zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En het zijn ook de krijgsknechten geweest, van wie wij in onze tekst lezen, dat zij nadat ze Jezus hadden gekruisigd, zijn klederen onder zich verdeelden. Dat was dan het werk van met name die vier soldaten die tot het executiepeloton behoorden. Zij hadden die opdracht gekregen om de kruisiging te voltrekken, geen aangename taak. Maar deze soldaten waren gehard. En al maakten ze het dan mee dat hun slachtoffers kermden en kreunden en pijn leden, dat deerde hen, verhard als ze waren, niet zozeer. Er stond trouwens een extraatje tegenover. Want het was regel, het was gewoonte geworden dat die soldaten die de kruisiging voltrokken in de nalatenschap van de kruiselingen mochten verdelen. Veel was dat niet, maar het was toch wel wat. En de vier die Jezus gekruisigd hebben, zijn dan ook nadat het kruis overeind is gezet en nadat de kruiseling daar zijn verschrikkelijk lijden aan dat kruis hangend begon, met de verdeling van die kleren begonnen. Ik zei, veel was het niet. Wat zal het geweest zijn? Een hoofdbedekking en sandalen en een opperkleed en een onderkleed en een gordel. Nou, wie krijgt nu wat? Toen hebben ze het lot geworpen. Zoals Marcus ons dat vertelt, met de bedoeling opdat ieder zou weten wat hij zou wegnemen. Ze hebben over die gordel en over die hoofdbedekking en over die sandalen en over dat opperkleed het lot geworpen. En toen was er nog dat onderkleed, de rok zoals ze hier genoemd wordt. Maar het Griekse woord wijst aan dat dat het kleed was dat over het lichaam gedragen werd. Wat moeten ze daarmee met dat vijfde kledingstuk? Dat was een bijzonder kledingstuk, wordt er ons door Johannes bij verteld. Want dat was van bovenaf geheel geweven, zonder naad. Het was dus een kledingstuk uit één stuk. Dat zal wel betekenen dat het ook op een bijzondere manier toch wat kostbaarder was dan andere kledingstukken. Kennelijk heeft de Heere Jezus dus ook nog wel iets kostbaars gehad, mogelijk, dat is een veronderstelling, maar misschien nog niet eens zo vreemd, mogelijk dat dit een keer een geschenk geweest is van een van die vrouwen. Want er waren onder de discipelinnen van de Heere Jezus ook welgestelde vrouwen die hem dienden van hun goederen. Die het ook konden doen. Dat waren niet de weduwen die maar een penningske in de schatkist konden werpen. Wat overigens bij de Heere ook niet vergeten wordt. Maar dat waren vrouwen die welgesteld waren. Die meer dan het nodige hadden. En ze hadden het er voor de Heere Jezus ook voor over. Het begin van Lucas 8 vertelt ons dat. Wellicht misschien is dit kledingstuk een geschenk geweest van een van hen. Maar als die soldaten die rok, dat kledingstuk bekijken, dan zeggen ze tegen elkaar: ja, als we dit nu gaan verdelen in vieren, dan moeten we het in vier stukken scheuren en dan heeft niemand meer iets. Laten we hier ook over loten. En ze hebben opnieuw de dobbelstenen genomen of op een andere manier het lot geworpen. En zodoende is ook dit kledingstuk bij een van hen terechtgekomen. Waarom staat dit in het evangelie? Is dat iets wat eigenlijk nauwelijks het vermelden waard is en wat onze aandacht dan ook eigenlijk niet waard is, waar we aan voorbij kunnen gaan? Nee, er staat niets in het evangelie waar we aan voorbij kunnen gaan en er staat niets in het evangelie of het is onze aandacht waard. En de Heilige Geest vraagt er vanmorgen onze aandacht voor in dit schriftgedeelte, dat we zullen weten dat de Heer Jezus daar ook dit onderdeel van het lijden heeft moeten meemaken. En Johannes heeft bij de verlichting van de Heilige Geest ook gezien dat hier meer aan de hand is dan alleen maar wat die soldaten deden. Hij legt er wel de nadruk op, dit dan hebben de krijgsknechten gedaan. Maar doordat hij, voordat hij dat schrijft, al gewezen heeft op de profetie die dit voorzegd had eeuwen geleden, de profetie die nu in de gebeurtenissen nog letterlijk vervuld wordt ook, heeft hij ons tegelijkertijd ook gewezen niet alleen op de krijgsknechten, maar op God. Dit hebben dan de krijgsknechten ja gedaan, maar dit is geschied opdat de schrift vervuld zou worden. David had dit immers al gezegd. We lazen het in Psalm 22, we zongen er zojuist ook van. Woorden uit een ver verleden. En of ze nu in Davids leven ook zo precies vervuld waren, of David dat nu ook zo letterlijk heeft meegemaakt, een moment in zijn leven dat ze zijn klederen van hem afgenomen hebben en dat ze die verdeeld en verdobbeld hebben, ik weet dat niet. Misschien dat David hier over zichzelf heen direct, rechtstreeks gewezen heeft op de Messias, maar dat is naar mijn gedachten ook niet van belang. In ieder geval staat het er. En God heeft het ook vervuld. Op Golgotha. En met door de Heilige Geest verlichte ogen heeft de Heilige Geest, heeft hij Johannes gezien hoe het vervuld is. En hoe daarin blijkt dat Gods raad bestaat. En dat al zijn welbehagen geschiedt. Wel nu, wat zegt ons deze gebeurtenis dan? Dit misschien toch wat in het niet verdwijnende incident op Golgotha, waarin de geschiedenis van de prediking naar mijn gedachten ook nog maar weinig aandacht aan geschonken is. Je kunt er nauwelijks iets over vinden als het gaat om de verklaring van deze teksten. Wat het ons zegt, om te beginnen zegt het ons dat er een nieuw lijden voor de Heer Jezus kwam. Want dat is het toch als een mens naakt uitgekleed wordt en te schande gezet wordt. Kleren, onze kleren hebben een belangrijke functie. Na de val in ieder geval. Voor de val had Adam geen kledingstuk nodig en Eva ook niet. En ze hadden er geen erg in. En in ieder geval hadden ze er geen enkel schaamtegevoel over dat ze daar naakt waren, zoals God ze geschapen had. Maar het kledingstuk gaat pas komen, krijgt pas nut, wordt pas noodzakelijk na de val. Want zodra Adam en Eva gezondigd hebben, ontwaakt dat schaamtegevoel ook in hen. En ze verbergen zich en ze proberen zichzelf schorten te maken van vijgenboombladeren. Na de val kreeg dat kledingstuk voor ons grote waarde. En in zijn algemene goedheid heeft God ervoor gezorgd dat we kleren hebben. Hij deed het terstond na de val zelf ook. Want toen hij Adam en Eva gedagvaard had en toen hij hen het oordeel had aangekondigd en toen hij hen tegelijkertijd het evangelie had doen horen, toen heeft de Heere ook in zijn algemene goedheid voor die mensen zelf rokken van vellen gemaakt. Opdat ze daarmee, en niet met hun eigen gemaakte schorten van vijgenboombladeren, maar met de door God gemaakte rokken van vellen, hun schaamte konden bedekken. Want dat is de eerste bedoeling van het kleed. dat we de schaamte ermee zouden kunnen bedekken. Een kleed is niet in de eerste plaats bedoeld om mee te pronken. Een kleed is ook niet in de eerste plaats bedoeld om ons te beschermen tegen de kou of tegen de regen. Dat hoort er dan ook nog bij, maar dat is bijkomstig. Maar het kleed was er allereerst om ons te beschermen tegen de beschaamdheid en de eerloosheid. Dat was het. O zeker, het is ook een kledingstuk, heeft ook zijn nut om ons te beschermen tegen kou. Om ons te bewaren voor ziekte. En in dat licht gezien is een mens die geen kleren heeft om aan te trekken dan misschien alleen nog wat lorren en lompen. Een duidelijk bewijs van bittere en pure armoede en gebrek. Maar zoals ik zei, vanuit het schriftwoord gedacht, moeten wij zeggen dat de Heere het kleed allereerst bedoelde om ons voor schaamteloosheid en voor beschaamd staan heeft willen bewaren. Wat een zegen dat we kleren hebben. En dat God dat ook in zijn algemene goedheid nog geeft. Die bedekking, die bescherming. Dat is ook een bewijs dat de Heere nog zorgt. Dat de Heere nog aan zijn schepselen denkt. En zo kan een mens, zo kunnen u en ik ook nog eerbaar door het leven gaan. Zonder schaamte. Al moet je er dan vandaag de dag wellicht wel heel duidelijk en hardop bij zeggen dat dit iets lijkt te zijn wat in vele kringen helemaal achterhaald is. Zo lijkt het tenminste. Want naaktheid wordt niet langer als eerloosheid gevoeld in deze tijd van naaktcultuur en naaktrecreatie. En zelfs de kledingindustrie is er veelal nog op gericht om de oneerbaarheid te bevorderen en de schaamteloosheid op te wekken. Laten wij er toch op letten wat voor kleren we dragen. Dat is ook niet bijkomstig, gemeente. Dat is nou niet een onderwerp om elke keer te bepreken. Maar nou het dan toch een keer er dan toch een keer aanleiding voor is, zou het te tekort doen aan het woord van God zijn, mijns inziens, als het verzwegen werd. Laten we er toch op letten wat voor kleren we dragen. En laten we er met name in het warme jaargetijden op letten wat voor kleren we dragen. En laten we daar ook zorgvuldig mee omgaan. Wij moeten door onze kleding een ander niet tot oneerbare gedachten prikkelen. We moeten in onze kleding niet openbaren dat wij alle gevoel voor schaamte zijn kwijtgeraakt. Dat zegt kleren maken de man, maar je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen, en vandaag de dag geldt dat in vele gevallen, kleren mismaken de man. Kunnen we gekend worden als christenen ook in wat we dragen? En ook in wat we bewust en welbewust niet willen dragen? Is onze kleding eerbaar? Moeten wij dan in alle opzichten altijd met de mode meedoen? Ook als die mode voorschrijft dat onze rokjes, meisjes, jonge vrouwen misschien net boven onze knieën en misschien nog wel op onze liezen hangen? Moeten we met die mode meedoen? Of zullen we bedenken dat het kledingstuk gegeven is om onze schaamte te bedekken? En om een ander niet nodeloos tot eerloosheid en tot zedeloosheid te prikkelen en te stimuleren. Moeten wij onze kleren dragen, jongens, met zulke strakke broeken dat het ook niet meer eerbaar is om je aan te kijken? Laten we God danken dat we kledingstukken hebben. Maar laten we niet bij de wereld en bij de mode te raden gaan om uit te maken wat voor kledingstukken we zullen dragen. Laten we God danken dat Hij ons bewaren wil voor een leven van eerloosheid en schaamteloosheid. Maar dan moeten we niet bij de onbeschaamde wereld te raden gaan om te weten wat we zullen dragen. Heus. Het komt precies ook wat deze dingen betreft. En het kon best eens een stuk grote geestelijke winst opleveren als wij op dit punt fijngevoelig waren om te beseffen hoe het behoort te wezen. In ieder geval is het voor de Heere Jezus een pijnlijke zaak geweest om te ervaren dat hij van zijn kleren beroofd werd en dat hij in zijn naaktheid te kijk gehangen werd. Want hij had geen lendendoek meer aan toen hij aan het kruis hing, zoals sommige afbeeldingen ons willen laten geloven. Hij had niets meer aan. En iedereen kon hem schaamteloos bekijken. En ze hebben hem schaamteloos bekeken en hem bespot en gehoond. En hij kon zich nergens mee bedekken. Zijn handen waren vastgespijkerd. Die kon hij ook niet gebruiken om zijn schaamte te bedekken. Wat een smart. Wat een smart dat hem zelfs de gaven van Gods algemene goedheid onthouden werden. En dat hem niets bespaard gebleven is. En dat hij ter wille van zijn schuldig volk alles moest doormaken. En dan ook nog dit, dat hem zijn kleren afgenomen werden terwijl hij nog leefde. En dat ze zaten te dobbelen aan de voet van het kruis terwijl hij vanaf het kruis dat kon gadeslaan. Dat ze zijn kleren al verdeelden, dat een ander er al bezit van hem nam. Dat misschien die soldaat die die sandalen kreeg toegewezen bij het lot, ze eerst paste of hij er inderdaad wel op lopen kon. Terwijl de Heere Jezus dat allemaal kon aanschouwen. Hij heeft het toch niet meer nodig. Hij gaat toch sterven. Kunt u zich indenken wat dat betekent? Dat je spullen, dat je nalatenschap al verdeeld wordt, terwijl je er zelf nog bij bent, omdat je toch niet meer nodig hebt en omdat een ander er dan gebruik van gaat maken. Wat de goddelozen nog hebben, heeft de Heere Jezus niet meer. Wat de grote brute zondaars in de algemene goedheid Gods nog ontvangen, dat is de Heere Jezus ontnomen. Door de soldaten, ja. Maar die doen ook niet uit zichzelf. Vorige keer zagen wij toen het over dat opschrift op het kruis hing, waarmee Pilatus de Joden probeerde te honen, maar waarmee hij natuurlijk de Heere Jezus gehoond heeft. Daar kwam het op neer dat dat niet alleen maar Pilatus was, want die heeft ook alleen maar gedaan, zo lezen wij in het woord van God, wat Gods hand en wat Gods raad tevoren bepaald had. Ook die krijgsknechten hebben alleen maar uitgevoerd wat Gods hand en wat Gods raad bepaald had dat geschieden zou. God deed dat. God heeft zijn zoon beroofd van de blijken van zijn algemene genade. Waarom? Waarom moet dit ook? Waarom moet de Heere Jezus dit ook dragen en meemaken? Om geen andere reden dan omdat de zondaar voor wie Christus daar borg is, nergens recht meer op heeft. Omdat een zondaar door zijn zonde alles, maar dan ook alles verbeurd heeft. Het brood dat hij eet, de kleren die hij aantrekt, het huis dat hij bewoont. Letterlijk alles. En als wij voor God moeten verschijnen, gemeente, als zondaren, dan hebben we niets. Dan hebben we letterlijk niets om achter te schuilen. En daarom is Gods hand hier ook in. Gods hand die aan zijn eigen zoon de kleren ontneemt. Want hij moet al de gramschap dragen. Zal hij borg zijn en zal hij als borg ook werkelijk alle gerechtigheid volbrengen en zal hij als borg ook alles betalen en alles dragen, dan moet hij ook alles lijden en dan kan hem niets bespaard worden van wat de goddeloze zondaar verdient te ontvangen. En daarom verzwaring voor het lijden. Voor de Heer Jezus Christus. Onnoemelijke verzwaring. Zielepijn. Smart dat mensen hem dat aandoen. Maar smart omdat zijn vader hem ook alles en alles ontneemt. Te ervaren wat dat is en wat de consequenties ervan zijn. Toen hij zich borg gesteld heeft. Toen hij zei, zie ik kom om uw wil te doen. De consequenties van wat hij zei tegen Johannes de Doper. Toen hij gedoopt wilde worden. Toen zei hij toch tegen Johannes, laat af want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Wel nu, daar hoort ook dit bij. Dat hij te kijk hangt en bespot kan worden. Elk kan hem schaamteloos tergen. En dan heeft Johannes gezien. En dat is het tweede wat we hieruit leren. Dat hier ook de profetie vervuld wordt. Dat is trouwens het hele evangelie door te zien. Het is niet het enige gebeuren waarvan gezegd wordt dat toen vervuld werd wat de schrift eerder gezegd had. Als u het naleest in Johannes 19 in dat gedeelte waar ook onze tekst een plaats in heeft. Dan ziet u dat er zelfs in dat korte gedeelte 4 keer gesproken wordt over vervulling van het woord dat de Heere al eeuwen geleden heeft gesproken. Hier. En straks als het gaat over dat vijfde kruiswoord dat de Heere Jezus gesproken heeft, mij dorst. En als dan inderdaad die soldaten hem wat te drinken geven, dan gaat er weer zo'n schriftwoord in vervulling uit een andere psalm. En daarna als die soldaat komt met de speer om Jezus zijde te doorsteken, weer een woord, dit keer uit de profetie van Zacharia. En als dan zijn beenderen niet gebroken worden, Johannes ziet, toen is er alweer een woord vervuld dat geen been aan hem gebroken zal worden. De ganse schrift door is het duidelijk dat de Heere waar maakt wat hij gezegd heeft. Ook dit woord van David in Psalm 22. En dan doet het er, ik zei het zo pas al, mijns inziens niet zozeer toe of David dat nu allereerst met het oog op zichzelf gezegd heeft en of dat er in zijn leven ook zo'n moment was van beroofd te zijn, zelfs van zijn kleding, of dat hij dat rechtstreeks over de Heer Jezus gesproken heeft, verlicht door Gods geest. Johannes heeft in ieder geval gezien dat wat daar in Psalm 22 staat, hier gebeurt. En wat gebeurt hier dan? Gods raad bestaat. Hij doet al zijn welbehagen. Is er duidelijker bewijs van de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van de schrift? Gemeente, is er duidelijker bewijs dat Jezus de gekruisigde waarlijk de Christus is? Al de dingen die van hem voorzegd zijn, zijn geschied. Zelfs op de meest letterlijke wijze geschied. Twijfelt u wel eens aan de Bijbel? Denkt u wel eens, als u de Bijbel leest, zou het allemaal wel zo zijn? Is het allemaal wel zo, zoals hier staat? Kunnen we er wel op aan? Komt die aanvechting wel eens bij u boven? Hebben we in de Bijbel wel een betrouwbaar boek? Echt het woord van God. Als ik daarop afga, daarop steun, als ik daarop sta, kom ik dan straks toch misschien bedrogen uit? Wie zou nou nooit eens een keer die aanvechting hebben of het woord van God wel echt betrouwbaar is? En ook in het leven van mensen die toch de Heere vrezen en die toch genade van de Heere hebben ontvangen, kan de duivel nog wel eens zo met zijn twijfelvragen en met zijn aanvechtingen komen, dat er onrust in de ziel gezaaid wordt en dat we, ja, dat we al zouden we het niet hardop durven uitspreken, maar dat we van binnen toch wel eens helemaal van streek zijn bij die gedachte dat het woord van God misschien helemaal niet betrouwbaar is. Je kunt zelfs atheïstische gedachten hebben, ongeloofsgedachten waarbij het godsbestaan zelfs wel eens in twijfel wordt getrokken. Is er wel een God? En als er een God is, is hij dan zo zoals hij in zijn woord zegt?
Is hij wel genadig en barmhartig? En u weet toch wat er al geworsteld is. Ook in het leven van degene van wie we ons in, van wie we in de Bijbel het een en ander te weten komen. De worstelingen met de vragen van het ongeloof. De worstelingen met de vragen van de betrouwbaarheid of het niet betrouwbaar zijn van Gods belofte. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? Heeft de toezegging een einde? Dat is zomaar één voorbeeld. De 77ste psalm van Asaf. Een man die het zo echt doorleefd heeft, aangevochten te worden met de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van God en van het woord dat hij spreekt. En het komt meer voor. En we kunnen er hevig ongerust en bevreesd en beangst voor zijn. En de duivel kan ons nog wijsmaken ook dat als we met zulke vragen over de aarde rondlopen, we daar het beste bewijs aan hebben dat er nooit genade in ons leven geweest is. En dat we misschien wel, omdat we aan het woord van de Heilige Geest twijfelen, zelfs de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben. Zo benauwd kan de duivel het maken. Zo benauwd kan het worden als het woord van God in twijfel getrokken wordt. U begrijpt dat toch wel? Ach nee, als we natuurlijk mens zijn en verder ons over het woord van God en over onze zaligheid eigenlijk niet bekommeren, dan begrijpen we het niet. Maar als wij nu werkelijk werkzaamheden kregen met onze nood voor, van de nood van onze ziel. En als we nou werkelijk begeerig geworden zijn om te weten of er voor ons nog doen aan is, dan weten we dat er maar één weg is waar we naartoe, die we gaan kunnen. Dat er maar één woord is waar we naartoe kunnen. En dat dat het woord van de Heere is. En als dat nou eens niet betrouwbaar is. En als de belofte Gods nu inderdaad haar vervulling missen. En als het niet waar is wat de Heere heeft toegezegd. Als het niet waar is wat de Heere gezegd heeft over die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als het niet waar is, dat woord van nodiging, die lokstem van de Heere, waarmee we inderdaad in het evangelie in aanraking komen als de Heere Jezus immers zegt, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als het niet waar is, wat is er dan wel waar? Kijk nu nog eens even naar wat er op Golgotha met de Heere Jezus gebeurt. Die smart die hem aangedaan wordt. Zijn kleren van hem afgenomen. Zijn kleren verdobbeld. Gaan in andere handen over en hij houdt niets over. Behalve dat dat een verzwaring van zijn lijden was, is het ook de vervulling van de profetie. Het gaat letterlijk in vervulling. De verdeling van zijn gewaad en het verloten van zijn kleding. Het gaat letterlijk in vervulling. Gemeente, wat zegt ons dat? Dat het woord van God wel betrouwbaar is. Al zitten er nou eeuwen tussen Davids 22e psalm en Johannes 19 en de beschrijving van de gebeurtenissen op Golgotha. Al zitten er nou eeuwen tussen. God gedenkt aan het woord dat hij gesproken heeft. En God maakt het waar. En is dat niet tegelijkertijd een sterke prikkel en aansporing voor een aangevochten hart om toch vol te houden en toch de Heere aan te lopen en toch maar gedurig te vluchten tot de troon der genade? Het kan best eens lijken alsof de Heere niet hoort. Het kan best eens lijken alsof het niet waar is wat God heeft gezegd. Het kan best er eens op lijken en de duivel kan het ons nog influisteren ook. En ons ongelovig hart kan het ook nog met de duivel eens worden. Het kan er zo best eens op lijken en het kan ook benauwd en beangstigend worden. Het kan er best eens op lijken dat wat God gezegd heeft niet waar is. Er zit al zoveel tijd tussen. Ja, maar er zat ook zoveel tijd tussen Psalm 22 en Johannes 19. En het gaat toch nog letterlijk vervuld worden. Is dat geen sterke prikkel en een krachtige aansporing? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijpt moed. Waarom? Omdat Gods woord waar is. Omdat Gods woord betrouwbaar is. En omdat de Heere Jezus Christus hier nog eens een keer extra aangewezen is als de ware zaligmaker. Geloof dit heil en troostrijk woord. En dan ten derde, wat leren wij uit deze geschiedenis? Niet alleen dat er nieuw lijden voor de Heere Jezus was, en ook niet alleen dat er vervulling van de profetie was ter bevestiging van de waarachtigheid van het woord Gods. Maar hier ligt ook weer een stukje van de zaligheid voor zondaren. Dit onderdeel van het lijden van de Heere Jezus is ook niet zonder vrucht. Niet te vergeefs. Het is niet overbodig. Je kunt niet zeggen, dit kon toch ook wel gemist worden. Dan was de Heere Jezus toch ook wel een volkomen zaligmaker. Als ze hem nou die gunst bewezen hadden dat hij zijn kleren nog had moeten mogen aanhouden. En dat hij daar toch in ieder geval nog met enig bedekking in dat gericht gehangen had. Zodat hij van deze bespotting en deze eerloosheid bewaard zou zijn gebleven. Nee, het is niet overbodig geweest. Dit hoorde er ook bij. En dit draagt ook vrucht. Welke vrucht dan? Wel, deze vrucht dat arme zondaren bekleed mogen worden. Arme zondaren, ja, zo arm, dat ze dan ook echt niets meer hebben. Gemeente, wist u dat? In geestelijke zin zijn we allemaal van onze kleren beroofd. En staan we toch naakt voor God, dat wil zeggen in onze schande? Brengt de Bijbel dat niet duidelijk uit? We zongen het Psalm 70. Daar is iemand die het in de beleving heeft leren ondervinden en die er dan ook in die psalm van getuigt. Ik ben ellendig, arm. En naakt. En dat heeft de zonde nou meegebracht. Heeft de Heere Jezus dat ook niet gezegd in de brief van de Laodicenzen? Die mensen hadden er dan geen erg in. Die dichter van Psalm 70 had er wel erg in. Die had het geleerd, die had het ingeleefd. Ik ben naakt. Ik heb geen bedekking als ik voor God sta. In de gemeente van de Laodicenzen hadden ze er geen erg in. Maar ze waren het wel. Gij zijt rijk en verrijkt in eigen ogen en ge weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is het oordeel van de Heere over die mensen daar. En nogmaals, al hebben ze er zelf geen erg in, dat hangt alleen maar met hun eigen geestelijke blindheid samen. Maar hij ziet het zo wel en hij spreekt ze zo aan en hij bedoelt het om ze ervan te overtuigen en te van doordringen, zodat ook zij mogen komen tot die belijdenis van die dichter in Psalm 70, die het wel zei, ik ben naakt. Wat is dat, naakt zijn? Dat is dat je niks meer hebt om je achter te verbergen. En dan moet je voor God verschijnen. En je hebt niets om je achter te verbergen. Nee, ik heb het nou niet over de bewijzen van Gods algemene goedheid. Die heeft de Heere Jezus ook verdiend. We zagen dat. De kleren die we vandaag aan hebben en die we nog thuis hebben ook. En welgevulde kleren, kast voor velen. Dat is ook verdiend. Dat is ook dankzij de armoede van de borg- en zaligmaker. Maar er is meer dan dat. En daar doel ik nu op. Geen bedekking. En dan moeten we voor God verschijnen. Adam en Eva voelden dat. We moeten naar dat tweede hoofdstuk, naar dat derde hoofdstuk van Genesis terug, gemeente, om te voelen wat het is om naakt te zijn voor God. Ze vluchtten weg. Ze beseften instinctmatig, intuïtief, hoe dan ook, ze beseften, zo kunnen wij niet voor God staan. Van tevoren daar nooit last van gehad. Want toen zat er geen zonde tussen. Maar toen de zonde kwam, kwam de scheiding. En toen konden ze zo niet voor God verschijnen. En ze vluchtten weg en ze kropen tussen de struiken van de Hof van Eden. En ze probeerden hun naaktheid te bedekken met die schotten van vijgenboombladeren. Maar daar kijkt de Heere doorheen. En die bedekken ons niet echt. Hoe moet het dan? Hoe moeten we dan bekleed worden? Met wat wij produceren, dat zijn hooguit lompen en lorren. En daar schieten we bij God niks mee op. Onze gerechtigheden, hoort u? Onze gerechtigheden zijn zo'n lor. Een wegwerpelijk kleed. Waar je niks meer aan hebt. En wat je ook niet meer naar Roemenië kan sturen. Maar wat je weggooit. Zo gehavend. Zo vuil. Zo ongeschikt. Dat het alleen maar wegwerpelijk is. Wat zouden wij nu? Terwijl we niets hebben, terwijl we niets maken, terwijl we niets vermogen. Wat moeten we dan hebben om voor God te kunnen bestaan? Zo, zoals we zijn, naakte zondaars, kan het niet. We hebben nodig, gebruik uitdrukkingen uit de Bijbel, de mantel der gerechtigheid. De klederen des heils. Weet u, die geschiedenis of dat nachtgezicht van Zacharia over Jozua de hoge priester. Met zijn vuile kleren. Met zijn ongeschikte kleren. Met dat wegwerpelijk kleed. Hij droeg het, maar hij kon er niet mee bestaan voor God. En wat moet er met die man gebeuren? Hij moet dat vuile, dat onreine, dat ongeschikte kleed kwijt. En hij moet met andere klederen bekleed worden. Ziet u die verloren zoon terugkomen? Wat zou hij nog aan zijn lijf gehad hebben? In zijn bittere armoe. Hoe zouden zijn kleren eruit gezien hebben? Nou, dat is nou wat een mens, een natuurlijk mens heeft. En wat een godsdienstig mens ook heeft. En meer heeft hij niet. Wat gehavende, gescheurde kleren, die als je ze uitgetrokken hebt, nergens meer toedienen en je beter gelijk op de vuilnishoop kan werpen. Dat bezitten we. En zo kwam die jongen thuis. En laat zijn vader dat zo? Brengt voor het beste kleed, wordt er gezegd. En hij krijgt schoenen aan zijn voeten. En hij krijgt een ring aan zijn hand. En zo wordt die verloren zoon gekleed. Maar hoe kan dat? Vraagt u zich dat eens af. Waar komt die mantel der gerechtigheid, zoals het woord van God ons die noemt, vandaan? En waar komen die klederen des heils vandaan? En waar komen die lange witte klederen die de verlosten in het hemels paradijs dragen vandaan? Wie heeft ze gemaakt? Waar zijn ze vervaardigd? En wat hebben ze gekost? Onze tekst vertelt waar ze gemaakt zijn en wat ze gekost hebben. Ze zijn vervaardigd door de borg aan het kruis. En ze hebben gekost. Het leven, het bloed van de zaligmaker. Hij heeft ze verworven door daar naakt een spot en smaad van mensen te willen zijn. Ontkleed aan het vloekhout te willen hangen. Van alles beroofd te willen worden. Opdat zondaren niet naakt bevonden zouden worden. En zo, door zijn verdiensten, is die mantel der gerechtigheid er. Het is net zo'n mantel als die van de Heer Jezus. Uit één stuk, zonder naad, een volkomen werk. Het zijn de klederen des heils. Het zijn de lange witte klederen, zei ik al, die de verlosten straks mogen dragen, als ze de palmtak van de overwinning ook nog in de hand krijgen. Hebt u er erg in gekregen, gemeente, wat het betekent om een naakte zondaar voor God te zijn? Hebt u tot uw schrik, ja dat is een schrik, ontdekt dat wij niets hebben om mee voor God te kunnen verschijnen? Dat alles wat wij hebben tekort is? Wat wij aan deugden en aan gerechtigheden bezitten, dat de Heere daar geen genoegen mee neemt. Heb u dat, en dat is ook een ontdekking. Heb u dat ontdekt, dat terwijl u misschien dacht dat u al een aardig eindje op weg was, en dat u met vroomheid en goede werken toch misschien al wel wat bereikt had en bij God zou kunnen bereiken, dat de Heere u toen liet weten dat hij naar de maatstaven van zijn recht al die dingen, al die lompen die wij hebben bijeengespaard, in stukken trekt en van ons wegdoet, en dat we dan niets overhouden? Heb u ontdekt dat er maar één kledingstuk is dat God aanvaarden kan, en dat we dat wij op dat kledingstuk geen recht hebben, en dat dat door ons gans en al verbeurd is, en dat dat kledingstuk nu alleen maar bij die God en bij die zaligmaker vandaan kan komen, van wie wij van nature niet anders dan vijanden zijn? Hebt u ontdekt dat het allemaal van die borg moet komen, en dat we door de verdiensten van die ene, en alleen die ene behouden moeten worden, ook wat ons bekleed zijn met de mantel der gerechtigheid betreft? Hebt u behoefte gekregen aan dat kleed van Christus? Ja, dan ligt er in hem een volheid. Als onze ogen ervoor opengaan wat we zijn door onze zonde en door onze ongerechtigheden. En hoe hopeloos en hoe ellendig ons bestaan is. En hoe verloren we zijn. En dat we nooit en nimmer voor de heilige ogen van de Heere verschijnen kunnen. En dat zijn ogen die rein zijn en te rein zijn dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Dat die ogen niets zien in al die gerechtigheden die wij dachten te hebben. Als we die ontdekking gaan doen dat wij naakt voor de heilige staan, dan wordt ons die borg en zaligmaker voor het eerst of opnieuw dierbaar en noodzakelijk. En dan gaan we ook ontdekken dat dit stukje uit het Leidensevangelie niet gemist kan worden. Dat het er niet voor niets staat. Het is niet overbodig als wij lezen dat Jezus naakt uitgetogen werd. En dat ze zijn klederen verdeeld hebben. Het is niet overbodig, het hoorde erbij. Maar het is daarom ook wel een stuk van het Leidensevangelie. Want het predikt het heil voor ellendigen. Voor mensen die niets meer hebben. Zo arm dat ze niets bezitten. En nu is hij die rijk was, arm geworden om uwentwil. En weet u wat de Heer Jezus dan gaat doen? Dan gaat hij aan zulke armen en ellendige zondaren door de bediening van zijn geest vanuit zijn kruisverdiensten niet alleen die genade schenken dat hun schande en hun schaamte bedekt wordt. Ik zei, dat is wel het eerste doel van een kleed, dat je tegen de schaamteloosheid beschermd wordt. Maar als God aan het werk is, dan heeft dat kleed tegelijkertijd nog een ander doel. Dan beschermt het ook inderdaad tegen de kou, maar ik denk nog aan wat anders. En ziet u dat niet als het gaat in het woord van God? Als het gaat om de kleding bijvoorbeeld van de hoge priester. Die man die krijgt kleren, ja natuurlijk zoals elke Israëliet kleren krijgt. Maar met de bedoeling in de eerste plaats om hem gewoon te kleden, zodat hij eerbaar onder de mensen kan verkeren. Maar laat God het in de wijze waarop die kleding beschreven wordt ook niet duidelijk weten dat de Heere die kleren tot een sieraad maakt. En dat de Heere die man, die hoge priester, die dienaar van de Allerhoogste in zijn werk ook laat functioneren als een man die een schoon kleed draagt. En is dat weer niet terug te vinden in die verloren zoon die terugkomt? Die vader zegt tegen zijn knechten niet, kijk eens of er nog wat in de kast hangt. Nee, hij zegt, breng het beste kleed. En hoge priester Jozua, hij krijgt niet zo ook maar wat er dan nog ergens beschikbaar is. Maar hij krijgt wisselklederen aan. O, als God een naakte, ellendige, verfoeilijke, verwerpelijke zondaar gaat aankleden. Als je in Gods kleedhuis terecht mag komen, dan trekt de Heere je niet zomaar wat aan. Maar het beste kleed. Want hij maakt die klederen ook nog tot een sieraad. En hij verheerlijkt zijn volk. Psalm 149 zegt dat hij de zijne zal versieren met heil. De Heere Jezus doet geen halfwerk. Er is behalve de rechtvaardiging, de mantel der gerechtigheid, behalve de heiliging, klederen des heils, ook nog de verheerlijking. Want hij zal zijn volk heerlijk maken. Ze zullen in zijn heerlijkheid delen. En hij hier aan het kruis van alles beroofd, heeft nu in de weg van zijn verhoging een naam ontvangen, welke is boven alle naam. En in zijn heerlijkheid doet hij zijn verloste volk straks delen. En dan zullen ze met hem verheerlijkt worden. Daar zingt de psalm toch ook al van. Daar zingt die 68ste psalm van die we zo straks gaan zingen. Daar zingt de 45ste psalm van. Straks leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt. Het kan niet mooier. Het kan niet heerlijker. Het kan niet schoner. Want het is van God afkomstig en het is volmaakt. Met kleding rijk gestikt tot hare koning. En zo zal dat verloste volk, foei lelijk in zichzelf, verwerpelijk vanwege hun zondig bestaan, zonde die ook in hen woont, zo zal dat volk straks met haar schoonheid pralen, niet een eigen gemaakte schoonheid. Niet een heerlijkheid van eigen maaksel, maar een toegerekende en een geschonken schoonheid. Want het klederen des heils, daarin weerspiegelt de Heere zichzelf. En dat draagt, die dragen de afglans van wie God is. O, u kunt ervan op aan, als de Heere een zondaar in het kleedhuis brengt, dan mag hij straks dat kleedhuis verlaten. Niet alleen bedekt wat zijn naaktheid betreft, maar ook nog versierd en verheerlijkt met al de deugden die God wil verheerlijken in het zalig maken van zondaren. Heb u daar nou voor uzelf ook hoop op? Is dat nou ook door Gods geest een zaak geworden waar uw ziel hongerig en dorstig naar is? En waar uw hart begeerte naar kent. Is dat nou voor u ook een zaak waarvan u zegt, dat heb ik nodig. En dat u daarom worstelt aan de troon der genade. Ga toch zo niet verder in uw armoede. Ga toch zo niet verder in uw nameloos gebrek. Bedenk toch dat niets ons voor Gods heilig oog kan bedekken. Dan alleen wat Christus verworven heeft. En worstel toch totdat u het ontvangen hebt. Aan de genadetroon, aan de voeten van die gezegende zaligmaker, worstel toch om dat kleed der gerechtigheid, om die mantel van het heil. Amen. Psalm 68, het zevende vers.
Laten we samen de Heere danken. Heere, we hebben nog weer een ogenblik mogen stilstaan in de geest bij de kruispaal. We hebben gezien wat daar onder voet van de kruispaal zich heeft afgespeeld en wat gij, Heere Jezus, vanaf het kruis hebt moeten aanschouwen toen ze uw klederen onder zich verdeelden en over uw gewaad het lot wierpen. O Heere, wie zal zeggen wat dat allemaal betekent en wat een lijden, wat een bitter lijden u ook daarmee weer is aangedaan. Een spot en smaad van mensen, een worm en geen man. En iedereen dacht dat hij met u kon doen naar zijn baldadig wensen. En dat ze u beschimpen konden, Heere. En u hebt het allemaal gedragen. U hebt het allemaal gedragen. Zonder tegenspreken. Als een schaap stemmeloos voor het aangezicht van de scheerders. En zo hebt u het gedaan, Heere, opdat het recht vervuld, opdat het recht bevredigd zou worden. Maar ook opdat het volk, het schaamteloze, naakte, ellendige en vloekwaardige volk, niet zou worden weggestoten in het gericht, maar bekleed zou kunnen worden met de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. O Heere, wat een wonder van genade. Wat een wonder van genade als dat beleefd mag worden. En geef dat het beleefd mag worden. En dat we ook de vrucht van dit onderdeel van uw lijden, Heere Jezus Christus, persoonlijk en ondervindelijk mogen kennen. Ontdek ons dan voor het eerst of bij vernieuwing aan onze naaktheid. Aan onze armoede. Aan ons gebrek hebben aan alles. Ontdek ons ook aan de ontoereikendheid van onze eigen gerechtigheden die nooit meer zullen zijn dan een wegwerpelijk kleed. Ontdek ons aan de ontoereikendheid van de schotten van vijgenboombladeren die we zelf maken. Laat het ons allemaal eens een keer uit handen vallen. En laten we eens waar worden en eerlijk voor u worden. En onze vroomheid niet langer als een bescherming en een beschutting beschouwen. En onze gerechtigheden en eigen verdiensten niet langer beschouwen als iets waar we nog wat mee bereiken. Maar breng ons op de plaats waar de naakte borg betekenis gaat krijgen. De ontledigde zaligmaker. En waar wij zijn gerechtigheid leren nodig krijgen. Maar ook leren ontvangen. O Heere, geef ons uw heil. Door uw geest. En als er zijn die wel eens twijfelen. En misschien nu ook. In twijfel verkeren aangaande de vastheid. En de waarachtigheid van uw toezeggingen. Heere, laten ze moed mogen grijpen uit het feit dat, ondanks de eeuwen die ertussen lagen, het woord van de psalm zo letterlijk vervuld is in Christus. En dat daaruit zo klaarlijk blijkt dat uw raad bestaat. En dat u al uw welbehagen doet. En dat uw woord waar is en dat de zaligmaker Jezus heet. Gedenk ons, o God, en vergeef ons onze zonden. Ook onze zonde die we met onze kleding bedrijven. En de zonde die we bij anderen met onze kleding misschien oproepen. Bekeer ons ervan. En geef dat we ook in onze kleding eerbaar zijn. Christen zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 45, het zevende vers. Gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde.